two times go up.
That's
a lot of references. That's all nice.
Ja,
deze top van de drums hier, Sam van der Peet en Kay Bradu. Ja, 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 ja. Hiernaast van Roberto Radicale, a.k.a. Radical Robert.
Ja.
Iemand achter van die bas. Kunuku, oude video. Yo. En ik hier voor jullie neus op de gitaar, Chris Heren. Trekvogel!
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Apeldoorn van de Trek Vogel. Check us out. Voor even plaats van de listening. Juist, zijn ze te paaien? Volgens mij willen we nog iets, of niet? We zijn een beetje warm net. Ja, die sigaretten uit. Chop, 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 chop. Misschien moeten jullie iets harder juichen doen. Nog iets harder. Ze horen het niet, ze horen het niet. Ze twijfelen, ze twijfelen. Ja, we laten ze niet twijfelen. Ja, ze houden het spannend. Ja. Kom, wij gaan terug. Gaan terug. Yay! Trekvogel!
Thank you. Thank you. We'll be right back. Leichtsinn, so werd ich genannt. Und mit Recht, und mit Recht. Immer offen das Herz, immer offen die Hand. Die Banausen, sie sind mir nicht gut. Und mit Recht, und mit Recht. Mir steckt der goldene Leichtsinn im Blut. Sehnsucht, wo ziehst du mich hin? Kann ich dem Alltag entfliehen? Hier auf den Bergen, wie frei kann ich atmen? Selig ist hier nur mein Herz. Schön ist die Welt, wenn das Glück dir ein Märchen erzählt. Liebe erblüht und singt ewig ihr zärtliches Lied. Schön ist die Welt, wenn ein Schimmer von Glück sie erhält. Schön ist die Welt, wenn das Glück dir ein Märchen erzählt. Immer lustig und immer geradeaus, so ist Recht, so ist Recht. Wo die Fröhlichkeit wohnt, bin ich ganz zu Haus. Ach, das Leben, es ist ja so schön, hab ich Recht. Hab ich Recht? Man muss nur seine Schönheit verstehen. Sehnsucht, wo ziehst du mich hin? Lass mich dem Alltag entfliehen. Immer der Sonne entgegen, entgegen. Selig ist hier nur mein Herr. Liebe erblüht und singt ewig ihr zärtliches Lied. Schön ist die Welt, wenn ein Schimmer von Glück sie erhält. Schön ist die Welt, wenn das Glück ihr ein Märchen.
Welkom bij de tweede aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Vandaag ben ik de gast bij Bram Franke thuis in Brussel. Bram is onderzoeker en campaigner bij Vredesactie. Dit is een Belgische vredesbeweging die pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen hiermee. Bram doet veel onderzoek naar de militarisering van de EU en schreef het rapport Beveiligde Winst. De conclusie van het rapport is: waar Europa decennia geleden begon als vredesproject, is het defensiebeleid nu gekaapt door lobbyisten van de wapenindustrie. Van de militarisering van de EU wordt niemand veiliger. Enkel de wapenindustrie profiteert. Our war on terror
begins with Al-Qaeda, but it does not end there. Er komt een enorme order aan voor 4 nieuwe Nederlandse onderzeeboten.
The heads of government are the salespeople in chief of their country's large arms contractors.
ISIS is onze vijand. Daarmee zijn wij in oorlog.
Their shareholders are making money off the unusually large number of conflicts around the world.
In deze podcast analyseren we het gebruik van het woord veiligheid. Want of we het nu hebben over klimaat, migratie, conflict of terrorisme, deze zaken worden vaak simpelweg neergezet als veiligheidsissues. Ongeacht de dieperliggende oorzaken die sociaal, economisch of politiek kunnen zijn. Complexe zaken worden op deze manier teruggebracht tot problemen die simpelweg met wapens kunnen worden opgelost. Elke maand bespreken we een ander onderwerp binnen het thema veiligheid. Vandaag gaan we het hebben over Europa en veiligheid. Welkom in de podcast, Bram.
Dank u.
In een van je stukken vond ik wel grappig, haalde je een quote van Albert Einstein aan. Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten. Waarom gebruik je deze quote om het Europees defensiebeleid te typeren?
Het is een soort van mantra dat die voortdurend opnieuw en opnieuw wordt herhaald door militairen, door intellectuelen, door academici, dat wij meer moeten uitgeven aan defensie. En dat wordt bijna altijd verantwoord door, kijk naar Libië, kijk naar Afghanistan, kijk naar Irak, kijk hoe onveilig en instabiel het daar is. We moeten meer uitgeven aan defensie, we moeten onze verantwoordelijkheid.
Er is zoveel onveiligheid in de wereld, we moeten meer.
Ja, terwijl veel van die crisissen zijn veroorzaakt of door wapenhandel of door militaire interventies. Dus je hebt gewoon, er is gewoon een heel ironische situatie waarbij de instabiliteit in Libië mee is veroorzaakt door een NAVO-interventie. Het is dan breekt instabiliteit uit, heel die maatschappij wordt eigenlijk verscheurd door conflict. En een paar jaar later zegt diezelfde NAVO, we hebben meer geld nodig, ja, want het is instabiel in Libië. Mm-hmm. Dus laten we gewoon hetzelfde opnieuw doen en verwachten dat het deze keer wel gaat werken.
Dat het wel gaat leiden tot veiligheid, ja, of stabiliteit. Ja. Ik was laatst bij een toespraak van Tom Middendorp, een voormalig commandant der strijdkrachten. En hij zei eigenlijk datzelfde van die defensiebudgetten en subsidies voor wapenindustrie moeten worden verhoogd, want steeds toenemende veiligheidsdreigingen in Europa. En de dreigingen waren volgens hem de drie R'en. Russia, radicals en refugees. Hoe komt het nou dat steeds militairen of vertegenwoordigers van de veiligheidsindustrie, dat zij de antwoorden mogen formuleren op wat zij noemen die veiligheidsvraagstukken?
Ja, ik kan ook alleen maar vaststellen dat het narratief dat om elk maatschappelijk probleem, om daar een veiligheidsprobleem van te maken, enorm succesvol is gebleken de afgelopen jaren. Ja. Dus als het nu gaat over vluchtelingen, of het nu gaat over radicalisering, of het gaat over klimaatopwarming. Elk van die problemen worden geframed als een veiligheidsprobleem.
Ja.
En als het een veiligheidsprobleem is, dan zijn er militaire middelen, militaire middelen zijn om die te counteren.
Door het vaststellen van het vraagstuk eigenlijk, als veiligheidsprobleem kom je al snel uit bij militairen of veiligheidsexperts om ze dan om antwoord op te geven.
Ja, zeker. Vooral als je kijkt naar migratie, ziet je een enorme ontmenselijking van mensen die vluchten. En die worden eigenlijk bijna uitgeroepen als een soort van militaire doelwit. Dus het gaat niet enkel over dat probleem als een soort algemeen probleem, maar dat gaat zelfs over de mensen die daarin betrokken zijn. Vluchtelingen zijn dan plotseling een probleem.
Ja.
Zijn een gevaar voor onze samenleving. Kijk naar bijvoorbeeld die nieuwe Europese commissaris, Protecting Our European Way of Life. En portfolio is dan migratie. Dus eigenlijk wordt er eigenlijk een soort van vijandsbeeld gecreëerd over de vluchteling.
Migratie is vijandig tegenover onze manier van leven.
Ja. En plotseling is het dan genoodzaakt zelfs om naar militaire middelen te gaan inschakelen. Dus ja.
Terwijl problemen veel complexere oorzaken hebben. Of het nou gaat over migratie of over terrorisme. Het is niet simpelweg een veiligheidsvraagstuk, maar er liggen veel meer dingen aan ten grondslag.
Ja, ik kan enkel tot de vaststelling komen dat het blijkbaar niet meer in is of zo om te wijzen op de grondoorzaken van problemen. Als je zegt, we moeten minder uitstoten, want klimaatopwarming is een probleem, dan wordt dat bijna weggelachen als zijnde naïef. Maar als diezelfde militaire industrie komt aandraven met, we moeten, het is een veiligheidsprobleem, laten we daar militaire middelen voor inschakelen, dan wordt dat plotseling beschouwd als de oplossing.
Ja. Ja. Het is natuurlijk misschien ook makkelijker om te verkopen, want je ziet een probleem en je hebt daar een directe actie. Terwijl als je voedingsbodem voor radicalisering of zo weg wil halen, dan heb je het over scholing, heb je het over ongelijkheid en heb je het over racisme, over uitsluiting. Dat zijn veel complexere mechanismen en misschien kan je als politicus ook makkelijker
snel een veiligheidsoplossing en je komt goed over als politicus.
Het is ook zeer technocratisch, dus je kunt een soort van technocratische oplossing verkopen aan een maatschappelijk probleem dat inderdaad veel ingewikkelder is dan die politici waarschijnlijk kan. Waarschijnlijk kan die politicus zelfs dat probleem niet oplossen. Nee. Dus is het veel gemakkelijker om te zeggen, kijk, dit is de technocratische oplossing die wij gaan hanteren. En heel dikwijls gaat het dan over technologische oplossingen die worden aangereikt door de industrie.
Zie je deze veiligheidsframing, zie je die dan ook binnen EU-beleid? Dat elk probleem wordt aangevlogen vanuit een veiligheidsperspectief?
Vooral op Europees niveau, denk ik. Ja, de Europese Unie is daar heel vatbaar voor, omdat zij eigenlijk een soort van... Eigenlijk is de Europese Unie een economische unie. En politiek komt er zelden aan te pas. Heel veel oplossingen of heel veel maatregelen die de Europese Unie neemt, zijn eigenlijk gebaseerd op een technocratische leest. Ja. Dus het heeft ook te maken met de voorgeschiedenis van de Europese Unie. Omdat gestart als een economische unie, niet als een politieke unie. Het heeft te maken, denk ik, ook met dat de Europese Unie als instituut minder democratisch is dan
veel. Er is minder publiek debat ook over verschillende opties.
Er is amper een Europese pers die die naam waardig is. Ja. Dus er is veel minder controle. Dus eigenlijk zie ik voor nationale overheden vertonen die tendens ook. Maar er bestaat ook dikwijls wel verzet vanuit.
En hoe komt het dan dat ze van die ambtenarenapparaten met minder publieke beïnvloeding dan tot zo'n veiligheidsoplossingen komen?
Ik denk ook dat de Europese Unie heel vatbaar is voor bepaalde lobbygroepen vanuit de economische wereld. Dus wat we zien bij van die veiligheids- of technocratische oplossingen, die komen bijna altijd vanuit de hoek van de industrie.
Ja, dus die worden ingestoken door de wapenindustrie. Mm-hmm. En die leveren dan...